Hierna neem ik u mee naar Romeinen hoofdstuk 6. Je hoort natuurlijk in Romeinen 1 te beginnen, waar staat dat het evangelie kracht Gods is tot in zaligheid voor degene die gelooft. Want het evangelie is kracht, maar alleen als men die boodschap, evangelie, gelooft. Wat God heeft mede te delen. Maar nadat uiteengezet is hoe dat werkt en dat een mens inderdaad zalig wordt, behouden wordt, of hoe het maar heten mag, door geloof en zelfs door geloof alleen, met dank aan Romeinen 3 en Luther overigens. Een mens wordt zalig door geloof alleen en zonder de werken der wet, ontleende hij aan Romeinen 3. Kortom, nadat dat allemaal gezegd is, komen we, en nadat bovendien gezegd is dat Christus het hoofd is van die tweede mensheid, dat is in het gedeelte vanaf Romeinen 5 vers 12 tot het hoofdstuk uit, komen wij in hoofdstuk 6 en daar staat, wat moeten wij daar nou mee? Nou, dat heet dan plechtig, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Want het laatste vers van, eigenlijk de laatste twee versen van hoofdstuk 5, hiervoor dus, hebben gezegd dat weliswaar de zonde geheerst heeft tot de dood, maar dat de genade zou heersen tot het eeuwig leven. Het idee is dat zoals men onder het oude verbond beheerst werd door de wet, die was opgelegd, Hebreeën 7, zo zouden wij als nieuwtestamentische gelovigen en na de opstanding van Christus niet beheerst worden, geregeerd worden door de wet, maar door de genade. Dat is trouwens ook wat feitelijk in Handelingen 15 gezegd werd, toen Petrus zei, ook wij als gelovigen moeten behouden worden, net als die heidenen, uit geloof en door genade. Simpel genoeg. Wet heeft er niks mee van doen. Maar als dat één keer gebeurd is, kun je de vraag stellen, nou ja, als we dan door genade zalig zijn geworden en de zonde dan niet meer telt of gerekend wordt, dan kun je dus maar aanzondigen. Dat krijg ik ook regelmatig te horen. Nou, dat is maar makkelijk, kun je maar aanzondigen. En alleen al die opmerking is voor mij een bewijs dat het dus zo makkelijk niet is. Want makkelijk is dat helemaal niet. Maar bovendien, sinds wanneer was het dan de bedoeling dat je maar aan zou zondigen? Ik bedoel, als je dat wil, oké, ja, dat kan, ja. Een mens gaat niet verloren door de zonden die hij doet. Ik wil even een grove uitspraak doen. De mens gaat niet verloren door de zonden die hij doet. Ja, de mens wordt geboren in een verloren positie omdat hij een zondaar is. Dat hebben ze genoemd de erfzonde. Dat is weliswaar niet een Bijbels woord, maar wel een Bijbels begrip. Dat was Romeinen 5 trouwens. Hè? Het blijkt dat alle mensen uit Adam zondaren zijn. Hoe weten we dat zo zeker? Nou, de zonde brengt de dood en tot nog toe zijn alle mensen gestorven. Rotgewoonte, denk ik altijd. En soms ben je er blij mee, maar toen we weer. Ja, wat moet je ervan zeggen? Je kunt er moeilijk over doen. Het is een feit. En dat staat daar ook. Dat zo is. Mensen zijn zondaren. Alleen, gaan ze daardoor verloren? Nou ja, van nature wel. Maar God heeft er wel wat aan gedaan. Maar hiermee kom je op die bottleneck altijd weer. Hè? Hoe wordt een mens zalig? Door geloof alleen. Hoe zit het dan met zijn zonden? Nou ja, roept u maar. Ik vroeg het aan Petrus, die zei, de Heer Jezus, dat is degene die zelf onze zonden gedragen heeft aan het hout. En ik vroeg het aan Johannes de Doper en die zei, zie het Lam God dat de zonde de wereld wegneemt. En ik vroeg het aan Paulus, even terugslaan naar 4 vers 25, laatste vers van Romeinen 4. Christus, Jezus, onze Heer, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Mijn vader placht te zeggen, gewoon in de evangelisatiecampagnes en dus bijeenkomsten in de tent, die zei gewoon, het zondeprobleem was een groot probleem, maar God heeft het opgelost. Sterker nog, bij gelegenheid zei hij, dat riep hij niet zo hard in het publiek, maar in groot publiek althans niet, maar die zei, het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. Want God wilde dat alle mensen zalig worden en tot kennis de waarheid komen. Het zondeprobleem staat daarmee in de weg. Daarom heeft hij het opgelost. En dat is ook zo. Vandaar dat de mens niet verloren meer gaat om zijn zonde, want de prijs daarvoor is betaald, om zo te zeggen. Het is een soort beeldspraak, maar niettemin, dat is zo. Zie? En vandaar dat de mens behouden wordt door geloof alleen, niet door goede werken te doen, als compensatie van kwade werken. Kijk, Allah heeft geen zoon, zeggen de moslims. En voor hun heeft dus ook niemand betaald. En die moslims hebben een boekhouder uitgevonden, denk ik wel eens, vooral het creatieve boekhouden. Die hebben uitgevonden dat als je nou maar goede daden werkt tegenover de slechte daden, dan krijg je de balans wel in orde. Waar dat voor nodig is, weten ze zelf ook niet, want je wordt alleen zalig als Allah het wil. En als je het niet wil, dan kun je met een mooie boekhouding komen, maar die trapt er niet in dan. Ik zeg het maar in gewone termen. Dan heb je nog de, ik geloof dat het de boeddhistische variant is, maar die lijken erg op elkaar hoor, al die Aziatische dingen. Daar komt er ook ongeveer op neer dat je in balans moet blijven. Daar hebben we dat yin en yang aan te danken enzovoort, weet u wel. Van die twee en dat grijpt dan in elkaar en dat moet dan in balans komen. Dus je mag zondigen wat je wil, maar als je dan maar een paar goede daden tegenover stelt, is dat wel, dan komt het wel weer goed. Maar in het gunstigste geval heb ik uitgerekend, want ik heb wel eens een paar jaar wiskunde gehad, denk ik. Ik heb uitgerekend dat in het gunstigste geval kom je alleen op nul. Maar ja, daar was je al toen je geboren werd, dus schiet niet op. Het werkt gewoon niet. Wat God gedaan heeft, is het zondeprobleem opgelost. Ik kan het in twee zinnen zeggen. Dat is simpelweg dit. Naar Gods normen, maatstaven, wetten, was het mogelijk dat het hoofd van de familie de hele familie in rechten kon vertegenwoordigen. En dus eventueel, en hij kon een heleboel, maar eventueel de schuld betalen van welk familielid dan ook. En degene aan wie betaald moest worden, die kon dat niet weigeren, die mocht dat niet weigeren. Kortom, het hoofd van de familie was bevoegd om de hele rest van de familie te vertegenwoordigen in rechten voor alle juridische aangelegenheden. En de Heer Jezus, en dat is men helemaal vergeten, de Heer Jezus noemt zichzelf niet voor niks de Zoon des Mensen. Dat is de meest gebruikte titel voor de Heer Jezus in de evangelie, hoor. Hij noemt zich niet voor niks de Zoon van Adam, want dat is de inhoud van de term. Hij is namelijk het hoofd van de mensheid op grond van zijn erfrecht. Hij heeft met eerstgeboorterecht te maken. Hij komt uit die lijn van eerstgeborenen. Via Z1 als ken je allemaal, El Noach, Heber, Abraham, Isaac, Jacob. En dan loopt de lijn via Juda, of voor wat koningschap betreft zal ik maar zeggen. En hij was dus bevoegd om de mensheid in rechten te vertegenwoordigen. En wat was de schuld van de mensheid was deze. De mensheid had geen recht tot bestaan, het waren zondaren. En ze waren des dood schuldig en de ziel die zonder zal sterven enzovoort. En hij vertegenwoordigt de mens in rechten en sterft dus voor de hele mensheid. Dat is wel makkelijk. Ja, dat is makkelijk, ja. Oké, dat is makkelijk. Maar dat is wel wat er gebeurd is. Makkelijk. De consequentie daarvan, en die is minder makkelijk hoor. De consequentie ervan is dat aangezien iemand anders al jouw schulden betaald hebt, omdat jij het niet kan, dat heeft tot gevolg dat je dus de slaaf wordt, de dienstknecht wordt van degene die voor jou betaald heeft. De slaaf wordt vrijgekocht, de goel, de losser, dat is het hoofd van de familie. Het woord wordt vertaald met losser, soms. Het is niet de betekenis, maar het doet er niet toe. De hoofd van de familie, die kon dus iemand uit de familie die in slavernij was geraakt, omdat hij zijn schulden niet kon betalen, vrijkopen. Maar daarmee wordt de vrijgekochte slaaf alsnog slaaf van degene die hem vrijgekocht heeft. Zo simpel is dat. En dat is met ons gebeurd. Iemand heeft onze schuld betaald. Maar daarmee zijn wij zijn eigendom geworden. Het begrip verlossing betekent niet voor niks, in werkelijkheid niet maar verlossing, het is loskoping. Vandaar dat zilver, wat fundamenteel altijd hetzelfde is als geld, omdat het de functie van geld vervult, dat zilver in de Bijbel, waar het ook voorkomt, een uitbeelding is van verlossing. Vandaar dat heel de tempel of de tabernakel gebouwd is. Nou, niet alles ervan, maar het grootste deel van is gebouwd op zilveren voeten enzovoorts. Dat is niet voor niks. Het gaat over zilver. Waardoor wij verlost zijn geworden. De prijs is betaald en daardoor zijn wij zijn eigendom. En wat de mensheid betreft, God heeft de hele prijs betaald voor alles. De Heer Jezus heeft dat namelijk gedaan als hoofd van de mensheid. Hij stond zelfs, want ik steek mijn nek wel weer uit hoor. Hij stond voor God als zoon des mensen, als vertegenwoordiger van de mensheid. En hij beleed de zonde van de mensheid als zodanig. En zei tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Staat in de Bijbel. Nee, niet in het Nieuwe Testament, staat in het Oude. In de Psalmen. En geen mens kan ooit tegen God zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Maar hij wel. Omdat hij in die positie terecht was gekomen, bewust als vertegenwoordiger van heel de mensheid. En hij droeg onze zonden, zegt de Bijbel. Daarna kom je bij de oude discussie, voor wie is de Heer Jezus gestorven? Of voor wie heeft hij het verzoeningswerk tot stand gebracht? Was dat Gomarus en Arminius? Houd het toch over op. Was dat voor alleen voor de uitverkorenen, want dan moet je de Calvinistische term gebruiken, of voor alle mensen? In mijn jargon wordt de vraag, was het alleen voor de gelovigen of voor alle mensen? En het antwoord is gewoon voor alle mensen, want er staat in de Bijbel, één is voor allen gestorven. Daar hoef je geen discussie over te hebben, laat staan godsdienst twisten. Maar die zijn er wel geweest. Maar het probleem is dat men inderdaad in de Bijbelteksten kan vinden waar staat dat de Heer iets gedaan heeft of doet voor de gelovigen en niet voor alle mensen. Maar je zou moeten begrijpen dus dat het dan niet om hetzelfde gaat, maar om twee verschillende dingen. Wat de Bijbel leert is, één is voor allen gestorven, maar hij leeft niet voor alle mensen, maar alleen voor degenen die geloven. En wat hij volbracht heeft aan het kruis van Golgotha was voor alle mensen. Maar wat hij nu doet is niet voor alle mensen. Is alleen voor degene die geloven en dus zijn eigendom zijn en accepteren dat ze gekocht en betaald zijn in het christelijke jargon door het kostbare en dierbaar bloed van Christus. Nou, het is het jargon van Petrus natuurlijk, uit 1 Petrus 1 enzovoorts. Hebben u dat nog? Daar is verschil tussen. Het zijn twee verschillende dingen. Als je het nog korter zegt, fundamentele, hij stierf voor alle mensen en hij leeft voor de gelovigen. En het staat in 2 Korinthe, zei ik het net verkeerd? 2 Korinthe 5 staat het. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven, opdat degene die leven, dat zijn niet alle mensen, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar voor degene die hen uit de dood heeft opgewekt. En Romeinen 5, ik kom zo niet verder, Romeinen 5, dat zegt vers 6. Halve bladzijde eerder. Romeinen 5, vers 6. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, niet onze tijd, bedoel, het was zijn initiatief en hij deed het. Daar waren wij niet in betrokken. Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Ik zeg, als ik dit lees, zeg ik altijd, schrijf het even op. Krachteloos, goddeloos, er komen nog veel meer. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dus dan schrijf je meteen op onrechtvaardige. Maar voor een goede zal misschien iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt, demonstreert, bewijst. Dat is wat het betekent, bewijst. God bevestigt, stelt vast, zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus nou heb je al krachteloze, goddeloze, onrechtvaardige. Misschien heb je ook slechten opgeschreven. Zou kunnen. Kortom, zondaars. Voor wie? Stieren vijf, voor krachteloze, goddeloze, slechten, zondaars. En dan verder. Veel meer dan. Want nu komt er iets dat veel meer en veel groter is. Uitdrukking die we van Paulus kennen, die later in Romeinen 8 gebruikt wordt. Christus is het die gestorven is, comma, wat meer is, die ook is opgewekt. Die aan de rechterhand Gods is en voor ons bidt. Dat is wat hij sindsdien doet. En hier vind je ook zoiets. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, dat wil zeggen, we zijn nu gerechtvaardigd, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde, hij stierf dus voor vijanden, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Waardoor worden wij behouden? Door zijn leven. Ja. En wat hier beschreven wordt, samengevat wordt, is dit. Wat denk je? Als hij al voor ons stierf, leed en stierf, toen wij nog krachteloze, goddeloze, onrechtvaardige, zondare vijanden waren. Wat denk je dat hij nu voor ons doet? Nu wij met God verzoend zijn. Dat is dus de vraag naar het tegenwoordige werk van Christus. En er staat nou, in ieder geval betekent het dat wij behouden worden door zijn leven. En hij zal ons behouden van de toorn. Dat behouden is, wil zeggen, het behoud van de vloek die op die hele oude schepping rust. Want kijk eens even, dan gaan we even fundamenteel. Als één voor allen gestorven is. Eén is voor allen gestorven. Worden dan alle mensen behouden? Want de populaire evangelische variant is, onze zonden zijn weggedaan aan het kruis van Golgotha en daarom worden wij behouden. Iedereen? Was het voor iedereen? Dan krijg je die vraagstelling dus. Hè. Maar het is een misverstand. Paulus zegt, indien één, 2 Korinthe 5, indien één, vers 15 of daar in de buurt, meen ik. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen dus gestorven. Kind kan de waars doen, denk ik. Er is niks moeilijks aan, echt niet. Er was 2 Korinthe 5, vers 15. Ja, klopt, ja. Als die dit oordelen, wij zijn namelijk van oordeel, van mening, dat indien één voor allen gestorven is, zij allen dus dan gestorven zijn. Maar die staat gewoon, heet op een andere plaats, dat de hele wereld, de hele mensheid dood is door de misdaden en de zonde. De wereld is vol dode mensen. Dat ze nog niet zijn overleden is een kwestie van tijd. Maar ze zijn dood, want één is voor allen gestorven. Staat de mensheid schuldig tegenover God? Zelfs dat niet, de mensheid is er niet meer. Bestaat niet. Telt niet. Is weggedaan. God heeft ermee afgerekend. Boekhouding is afgesloten. Heeft de mens rechten naar God toe? Geen enkele. Hij is gestorven voor God. Is dat een zegen dat je zonden zijn weggedaan? Heb je er wat aan dat je schuld is betaald? Het probleem is vaak ook dat daar waar het christendom verbreid wordt, dan wel het evangelie gepredikt wordt, vindt men noodzakelijk om de mensen eerst een zondeprobleem aan te praten. Ja, dat meen ik. Eerst een zondeprobleem aan te praten en dan te gaan vertellen dat er een oplossing is voor het probleem. Ik doe dat nooit. Ik predik altijd meteen van, er is geen zondeprobleem. Dat proberen ze je wijs te maken, maar dat is er niet. Je probleem is niet je zonde. Je probleem is dat je een sterfelijk mens bent. Dat je uit de aarde af bent. En hoe dan ook. Je zult tot de aarde wederkeren. Dat is het. Als je daar genoegen mee neemt. Oké, dan neem je daar genoegen mee. Maar vergeet dan niet. Dat als je daar genoegen mee neemt. Dan wijs je nu en hier. Dit evangelie van Gods wegen af. En als je voor eeuwig verloren bent. Komt dat niet omdat je een zondaar bent nu. Maar komt dat omdat je het woord des levens hebt afgewezen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. En kies dus vandaag. Dat is evangelieprediking. Dat is de prediking van dat er leven is voor dode mensen. Mensen zijn dood. Die vragen zich, waarom doet God niks? Het antwoord is makkelijk genoeg. Het antwoord is, waarom zou God er zich mee bemoeien? Hij heeft met je afgerekend, je bent er niet meer. Leef je onder een vloek? Nee, zelfs dat niet, je bent dood. Eén is voor allen gestorven. Ons werden vroeger uitgelegd, ik heb het verhaal vaak gehoord... over die anarchist, hoe heette die man ook weer? Domela Nieuwenhuis. Die in de tijd, wanneer het maar was, dat doet er nou niet toe... In België ter dood veroordeeld was. Maar bij verstek, want hij meldde zich niet, hij zat in Nederland. Maar in België werd hij bij verstek ter dood veroordeeld. Toen hebben ze een strooie pop gemaakt en die strooie pop opgehangen. En daarna hebben ze hem uitgeschreven netjes uit het bevolkingsregister. Zo van, die was er niet meer. Hij was er wel. En jaren later, toen al die dingen niet meer telden... toen meldde hij zich alsnog in België. Ik weet niet precies hoe dat zat meer, maar hij meldde zich alsnog. Ik ben Domela Nieuwenhuis. Hoezo? Nou ja, ik kom een erfenis op eisen. Maar die erfenis heeft hij dus nooit gekregen. Want hij kon niet zijn wie hij was. Want volgens de wet... was zij toen en toen overleden. En dat was het dan. Dan kun je wel zeggen, maar dat is niet het geval. Dan zegt de wet, ja, dat is wel degelijk het geval. En wat de mens betreft, die kan wel zeggen... ik ben die en die, o Heere God, en luistert u naar mij... want ik heb het zo moeilijk, of kunt u dit of dat voor me doen? Dan zeg ik, er staat niemand in mijn boek, hoor. Er komt er niet in voor. Uitgedeld uit zijn boek. Dat zijn Bijbelse termen die ik gebruik, hoor nu. Er zit er niet meer in. Je kunt er alleen inkomen door je te melden voor nieuw leven. Maar dat nieuwe leven heeft geen rechten of plichten in deze oude schepping. En als je zegt, maar ik heb toch nog dat oude leven en dan kan ik lekker zondigen. Want kijk, Domela Nieuwenhuis had natuurlijk ook een andere truc kunnen uithalen. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, vooruit... ik koop een bromfiets en ik ga lekker harder dan 40 rijden. Of wat moet je tegenwoordig doen om een bekeuring te krijgen? Ik rijd door het rode stoplicht en dan krijg je een bekeuring. En de politie houdt hem aan en dan moet hij zeggen wie die is. En dan zegt hij, Domela Nieuwenhuis. En dan zegt de agent, dat kan niet. He? Of de agent zegt, meneer, ik geef u een bekeuring. En dan zegt Domela Nieuwenhuis, dat kan niet, want ik besta niet. Die kan mij niet juridische lasten opleggen. Nee? Dan kon hij hem ook niet roepen voor de dienstplicht of zoiets. Hij is er gewoon niet meer. Wordt genegeerd. Stateloos en alles. Nou, dat is de mens. En zo staan wij voor God. Als iemand zegt, nou ja, dan kan ik dus maar aanzondigen... dan ben ik geneigd te zeggen langzamerhand... na zoveel jaren te zeggen... ga je gang maar. Ik hoop alleen dat ik er niet te veel last van krijg... van wat jij allemaal doet, maar... En liever anderen ook niet. Maar als je dat zou willen, hoezo? En waarom zou dat nou niet kunnen, bedoel ik? Wat maakt dat uit? De Bijbel zegt dat de zonden niet toegerekend worden. En voor zover ze toegerekend zouden worden, zijn ze toegerekend. En dat is het dan. Het heeft met de zaligheid niks van, waar het wel mee van doen heeft, met het praktische leven nu en met de samenleving en het familieverband waarin we leven enzovoort. En de uitwerking van onze daden op onze omgeving. En daar kunnen mensen zich druk over maken. En ik ook wel, maar ik weet al lang dat dat niet helpt. En daar is het evangelie trouwens ook niet voor. Zie? Wat de Bijbel ons leert, is dat je inderdaad onder de zonde kan blijven. Wordt dan de genade te meerder? Ja, dan wordt de genade te meerder, want waar de zonde te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Dat is 5 vers 20 van de Romeinen. Ligt hier gewoon voor me. Staat er gewoon. En dan komt die vraag, kunnen we dus in de zonde blijven? Dan zegt Paulus eigenlijk, ja, dat kan je wel doen, maar het is wel inconsequent. Heb je dan een alternatief? Nou ja, voor degenen die denken dat het alternatief is, dat als je dan een christen bent, dan mag je niet meer. Wat mag je ook alweer niet als je een christen bent? Wat mag je ook alweer niet meer? Niet meer fietsen op zondag, geloof ik. En niet breien, of wat mocht je nog meer? Al weet ik veel, wat je niet mocht op zondag. Dan mag je vrouw niet meer bedriegen of zoiets. Oh, mag dat daarvoor dan wel? Ja, je komt altijd in die belachelijke dingen terecht. Alleen je wordt niet geacht er zulke uitspraken over te doen als ik nou doe. Maar dat denk je dan wel voor jezelf. En dan schaam je voor je gedachten, want je weet dat je dat niet mag denken, hè? Maar je doet het toch. Dus waar gaat het eigenlijk over? Zullen wij in de zonde blijven? Er is geen alternatief en het idee dat je je eigen zonde kunt bestrijden, dat is een belachelijk idee. Dat berust op het idee dat de mens in wezen goed is en dat hij alleen dat die vuiligheid van de mens van buitenaf op hem komt en dat als hij nou maar goed zijn best doet, kan hij eraf poetsen. Dat is het idee. Ja, en dat is het idee van alle religie eigenlijk. Ja, nou ja, bijna alle dan, hè. Maar het is het wezen van de religie. Religie is bedoeld om de mens te verbeteren en op te poetsen zodanig dat hij acceptabel wordt voor God. Of voor de goden, of voor de geesten, of wie het maar waren. Of voor Sinterklaas, desnoods, dat kan ook. Dat soort dingen. Oppoetsen. En doet de wet dat? Ja, de wet probeert dat. Komt ook een eindje, maar niet ver genoeg. Heb je er wat aan? Ja, in dit leven waarschijnlijk wel, maar op lange termijn heb je er niks aan. Je blijft een dood mens. Voor God. Nou goed. Maar er is wel een alternatief. Het alternatief is namelijk, wij hebben toch nog een ander leven ontvangen. Wij zijn toch, dat zegt hij hier, hè. Zullen we in de zonde blijven? Dat zij verre, ook vertaald als volstrekt niet. 6 vers 2. Wij die voor de zonde, ik vertaal meteen die zijn het voorzetsels, geloof ik wel? Nee, het zijn geen voorzetsels. Wij die voor de, nee, het zijn naamvastvormen van het lidwoord. Wij die voor de zonde gestorven zijn, ik vervang ze dus door voorzetsels. Wij die voor de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in of onder de zonde leven? Of weet gij niet, dus je moet eerst wat weten, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, let erop dat het niet gaat over water, zal er niet in water gedoopt zijn, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, want de echte betekenis van dit woord dopen is die van vereenzelviging met. Dat kun je in de Bijbel gewoon terugvinden door alle schriftplaatsen naast elkaar te leggen. Je kunt het ook navragen aan Archimedes, die wist het ook. De eigenschappen van een voorwerp worden veranderd als het voorwerp ondergedompeld is, gedoopt is in een bepaalde vloeistof. Het wordt anders. Er worden eigenschappen overgedragen of gedeeld. Dat is het idee. Dopen is niet maar onderdompelen zelfs, het is zelfs doordrenkt worden met. En dus het is een uitdrukking voor eenwording met. En het heet hier eenwording met Christus. Dat blijkt uit het verband, dus ik hoef het verder niet uit te leggen, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Hoezo? Nou, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, enzovoorts. Het hele verhaal is gewoon, wij worden geacht geïdentificeerd te zijn met Christus. U weet wel, dat is die ons in onze plaats wil en wilde staan. God ziet ons in Christus, want Christus is ons hoofd. Wij zijn dus met Christus als het ware gestorven. Wij zijn met Christus begraven, dat is onze officiële positie. Dat wil zeggen, het oude is voor God weggedaan. En wij zijn met Christus opgewekt. En als ik het in Efeze had gelezen, Efeze 2, dan gaat het zelfs verder met... En wij zijn ook met hem opgewekt en medegezet in de hemel. Aan Gods rechterhand. Want zoals Christus nu een positie heeft in de hemel, hebben ook wij een positie in de hemel. Daarom staat er ook, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Christus die ons leven is. Want uw leven is met Christus verborgen in God, Colossenzen 3. Uw leven is met Christus verborgen in God en wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is in zijn wederkomst. En hier gewoon, wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En dan vers 5, ik sla even het einde van vers 4 over. Vers 5, want indien wij met hem één plant geworden zijn, er staat een werkwoord dat je het beste vertaalt zo letterlijk mogelijk met samen gegroeid. Indien wij met hem samengegroeid zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan is het logischerwijze ook zo dat wij met hem zijn samengegroeid in zijn opstanding. Wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En dat wat stierf, heet dan ook vers 6, onze oude mens. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is. Staat er toch gewoon? Dat het niet fysiek gebeurd is, dat is waar, maar we hebben het ook niet over fysiek. We spreken hier over de jure, dat wil zeggen over een juridische aangelegenheid. Iets voor de rechtbank. En dat is gebeurd, is klaar. De mens is weg. Gestorven. Enzovoorts. Voor zover de mens al niet dood was sinds de zondeval van Adam, zal ik maar zeggen. Maar zit in ieder geval sinds de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Want daarmee werd meteen het oordeel voltrokken, eigenlijk fundamenteel, over de hele oude schepping. Dat God die oude schepping nog een poosje laat bestaan, dat is zo. Maar neem niet weg dat die ook weg zal gedaan worden. En dan spreken wij over de jongste dag. Maar een nieuwe mensheid is er al lang. En dat is het idee. En namelijk vers 11, want ik moet nou natuurlijk haast maken, vers 11. Alzo ook gij lieden, het ging de voorgaande vers over Christus, maar dan vers 11. Alzo ook gij lieden, reken, logisomai, vertaald met halte daarvoor. Maar het is gewoon een woord voor rekenen, boekhouden zelfs. Reken, houd het ervoor, dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En de bedoeling is dus dat, vers 12, dat dan de zonde niet heersen, regeren, in uw sterfelijk lichaam, om haar, de zonde, te gehoorzamen in de begeerlijkheden daarvan. Kortom, stelt uw lichaamsdelen of leden niet aan de zonde ter beschikking tot instrumenten, wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf aan God beschikbaar. Als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden goden tot instrumenten of wapenen der gerechtigheid. Heb je dat nog? Een mens dient de zonde. Dat kan niet missen. Eerder is uitgelegd dat de zonde nou eenmaal over de mens heerst. Dat wil zeggen, er zijn andere krachten ook in spel. Maar overheersend, is dat een goede woord dan? Overwegend is de macht van de zonde. Die wint altijd. Die is het sterkste van alles. Er zit niks anders op. Wat ga je eraan doen? Wat de mens eraan doet, wat bedacht heeft, is wet. Namelijk een mens voorschrijven wat hij doen en laten moet, in de hoop dat hij zich daaraan kan houden, dan wordt hij misschien in de praktijk een wat beter mens. Werkt dat? Het antwoord is een heel klein beetje, maar soms ook helemaal niet. En gewoonlijk, in het algemeen, de werking van de wet is tegenovergesteld. Namelijk, probeert de zonde te onderdrukken, maar dan treedt de natuur in werking. De natuur zegt, hé, ik word verdrukt. Hé, dan moet ik eens even flink van me afbijten, even tekeer gaan. Dat heb je toch, hè? Word sterker. Als je lichaam afpeigert, wordt je lichaam sterker. Behalve als je boven een bepaalde leeftijd bent, dat is de mijne natuurlijk. Maar toch, daar gaat het niet, hè. Of je krabt op je huid en je blijft dat doen, en wat gebeurt er dan? In plaats van dat je er doorheen krabt, krijg je eelt. Toch? Zo werken die dingen. Het is een kwestie van oefening, training. De natuur verzet zich namelijk, want kenmerkend voor deze zondige wereld in de macht van de dood is dat die zich tot het uiterste verzet tegen de macht van de dood. Dat noemen wij het strijd om het bestaan. En je kunt de mens een wet opleggen, maar je gaat ogenblikkelijk op zoek naar hoe je er onderuit kan komen. Niet alleen naar de mazen erin, maar ook hoe hij er onderuit kan komen, langs welke structuren. En wij hebben voor de Joden hadden voor dat doel schriftgeleerden, wetgeleerden, en wij hebben voor dat doel advocaten. Kletsen net zo lang totdat je langs een andere route toch om die wet heen gegaan bent. Zo werken die dingen. Dat zegt de Bijbel ook. De Bijbel zegt, de wet doet de zonde toenemen. Zonde te meerder geworden. Enzovoort. Dat wil men niet weten, omdat het in strijd is met de filosofie. Met wat de mens bedenkt. Maar het is wel een feit. Het werkt namelijk niet. Hoe kom je eraf? Het antwoord is, door je er niks meer van aan te trekken. Door je niks meer aan te trekken van dat je een zondaar bent of was, of hoe dat maar heten mag. Je hebt er niet mee van doen. De wet heb je ook niet mee van doen. Wat je zou moeten doen. Ik meen het bloedserieus. Ik weet wel dat het sensationeel klinkt, maar dat kan ik niet helpen. Staat gewoon in de Bijbel, we hebben het net gelezen. Je zou je leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En als je hem niet begrijpt, sla ik even een paar hoofdstukken om. En dan kom ik in hoofdstuk 12, waar het vervolgens gaat om de praktische consequenties van het een en ander. En dan staat er in 12 vers 1 van Romeinen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk offerande. Wat je zou moeten doen is met heel je hebben en houden tot de Heer gaan in gebed. Nee, nadat je tot geloof gekomen bent, uiteraard. Hè? Om als vervolger op. En zeggen tegen de Heer, Heer, hier ben ik. En je kan het beste zeggen, ik deug nergens voor. Bovendien ben ik dood naar de oude mens. Ik ben een zondaar. Maar als u mij roept, hier ben ik. U weet wel, spreek Heer, want uw knecht hoort. Dat zeg je dan. En dan gaat hij spreken. Het is heel simpel. Nee, het is bloedserieus. Dat is wat het is, hè. Ik weet niet, ik ben van huis uit evangelisch, mijn vader ook, mijn grootvader eigenlijk ook, weet ik veel, generaties lang. En ik zeg altijd, wij kwamen niet tot geloof zelfs maar, hè. Laat staan dat we tot de christendom werden bekeerd. Het was eerder andersom. We kwamen ook maar niet tot geloof, afgezien daarvan. Ik denk dat ik altijd een gelovige was. Mijn vader ook en mijn grootvader trouwens ook. Verder terug weet ik het niet precies. Maar wij kwamen tot overgave. Wij gaven ons hart aan de Heer Jezus, heette dat. Dat was de zondagsschoolvariant, denk ik. Maar goed, dat was wel wat het was. Wij kwamen tot overgave en zeiden, Heer, hier ben ik. Capitulatie. Wij knielden aan de voet van het kruis, heet dat. Kan je nog navragen aan John Bunyan. Die was niet helemaal van dezelfde windrichting als wij overigens. Maar voor een groot deel dan toch weer wel. Je komt aan de voet van het kruis. Je knielt daar en zegt, hier ben ik. En waar mensen dat beschouwen als het einddoel van hun leven. Want sommigen beschouwen dat als het einddoel. God is immers soteriologisch. God verlost mensen. Nou, stel je nou voor, je bent 9 jaar, want dat was ik. Dan was je 9 jaar en dan kom je tot geloof, zal ik maar zeggen. Wat moet je dan met de rest van je leven nog? Want je bent al een gelovige. Hoef je op God niet meer te rekenen, want die verlost je. Maar als je al verlost bent, wat moet je daarna nog? Vandaar dat men heeft uitgevonden dat het ideaal is dat de mens tot geloof komt op zijn sterfbed. Nee, ik meen het serieus. Ze hebben uitgevonden, je kon beter op je sterfbed tot bekering komen. Heeft het voor je praktische leven geen doel meer? En dan zet je op de rouwkaart dat die zo iemand is overleden in de hoop des eeuwige levens. Maar ik ben van mening, als je dan nog moet hopen op eeuwig leven, dan is het te laat. Je had moeten doen wat Timotheus deed als jongeling. Grijp naar het eeuwige leven. Het wordt je aangeboden, pak het aan. En ik ben bang dat de Heer er niet mee blijft leuren, overigens. Je krijgt een paar keer de gelegenheid en dan heb je het ongeveer gehad. Dat meen ik echt. Want hij laat zich niet beledigen. Hier is het. Pak het aan. En dat is wat de Bijbel ons leert. En wat we zouden doen, is daarna, nu wij verlost zijn, tot hem komen. En wat er dan gebeurt, is wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig. God wel behagelijk offer. Nee, niet onze tinden geven, ons hele hebben en houden, wat het maar is. En daarna zullen wij, 12 vers 2 van Romeinen, veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Want dat moet wel degelijk veranderd worden, dat denken. Waarna wij door de verandering van denken zullen proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is voor onze levens. In de praktijk. Hebreeën 9... vers 14 zegt, als nou onder het oude verbond het bloed van stieren en bokken op de grote verzoendag geacht werd de Israëliet te heiligen, te reinigen naar de uitwendige mens. Dat is allemaal beeld, dat is symboliek, hè? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zichzelf aan God onstraffelijk heeft opgeofferd, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode... Ik zoek hem even op om zeker te weten dat ik het niet verkeerd citeer. Uw geweten reinigen, staat er inderdaad, van dode werken om de levende God te dienen. Weet je wat er niet staat? Dat het bloed van Christus onze levens zal reinigen van dode werken. Of ons vlees zal reinigen van dode werken. Er staat niet dat de Heer onze dode werken wegneemt, of voorkomt dat wij dode werken doen, of ons leert hoe we ze kunnen nalaten of bestrijden. Niks van dat alles. Er staat, hij zal onze gewetens reinigen van dode werken. Dat betekent dat die dode werken er nog steeds zijn, maar het belast onze gewetens niet en we voelen ons ook er niet schuldig om. Dat is wat er staat. In gewoon Nederlands en in de Statenvertaling van de hoogmogende heren die het maar waren. En, dat is wat er staat. En dat, niet alleen dat, er staat ook, hoofdstuk 10, want het ligt nou toch open, nietwaar? Er staat, de wet, 10 vers 1. Want de wet, oude verbond, wet, Mosaïsche wet, voorschriften, regels, geboden en inzettingen. De wet, sla ik een stukje over, kan met dezelfde offers die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daar toegaan. De wet kan met diezelfde offers, degene die de offers brengen, niet heiligen. Het was alleen symboliek. En dan zegt de schrijver, dat ik denk Paulus, maar dat doet er niet toe, die zegt, en als dat wel gelukt zou zijn, als men door het brengen van die offers gereinigd, geheiligd zou geworden zijn, dan zou men daarna dus nooit meer die offers gebracht hebben. Want als je één keer gereinigd bent, waarom moet je dan opnieuw in bad? Als je zonden één keer zijn weggedaan, waarom moeten ze dan nog een keer weggedaan worden? Als eenmaal de schuld betaald is, waarom moet die schuld dan nog een keer betaald worden? Enzovoorts. Heb je dat nog? En Er wordt hier geconcludeerd, maar aangezien ze elk jaar opnieuw Grote Verzondag vieren, wordt daarmee bewezen dat het niet werkt. Want anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen weet meer zouden hebben der zonde eenmaal gereinigd geweest zijnde. Heb je dat? Maar je moet er wel uit concluderen dat als voor ons eenmaal die schuld is weggedaan, als we eenmaal gereinigd geworden zijn, dan hebben we daarna geen weet meer, geen bewustzijn meer van zon. Nou ja, wij kennen het feit, wij weten dat het zo is, maar het speelt geen rol van enige betekenis meer. Het is weggedaan, het gebeurt wel, maar zo wat. Begrijp me goed? Die dode werken of zonden hebben wel degelijk consequenties in ons gewone sociale leven. En soms ook voor onszelf. Het heeft wel consequenties, maar niet voor God. En dat is gewoon een blijde boodschap. En hoe meer wij onszelf leren zien zoals God ons ziet, of hoe meer wij leven in de positie waarin God ons geplaatst heeft, hoe minder problemen wij met deze zaken zullen hebben. God vergeeft ons. God rekent de zonde niet toe. God zegt, als het nieuwe verbond aanbreekt, zal ik uw zonde niet meer gedenken. En laconiek zeg ik dan wel eens, en vooral cynisch, en daarom doen we dat zelf wel. Als God het dan niet doet, doen we het zelf wel. Onze zonde gedenken. Maar de Heer zegt, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Niet omdat er geen zonden meer zijn. Ze zijn het dus wel, maar hij gedenkt ze niet. Hij heeft daar al in voorzien. Bovendien is de kwestie van tijd, want vroeg of laat zal ons lichaam veranderd worden, laat ik het zo zeggen dan. En zijn we van die hele zondige natuur die we nog hebben ook af. En er blijft alleen over dat nieuwe leven dat wij in Christus door wedergeboorte hebben ontvangen. Dat is het leven wat wij nu al hebben en waaruit wij leven. Heb u dat nog? Ja, nou, dit vereist dus geloof. Dit vereist geloof. Johannes de Heer zong het. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijzelf, maar ik volg Jezus slechts na die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. En of dat gereformeerd is, of evangelisch, of giliastisch, het is gewoon bijbels. Er gaat niks vanaf. Dat is bijbels. Zie. En hoeveel teksten wil u nog hebben? Hoeveel tijd krijg ik nog? Houdt het ervoor, lazen wij Romeinen 6, dat gij der zonde gestorven zijt? Wat staat er? Leg dan af aangaande de oude mens en de vorige wandeling. En er staat niet, bestrijd de oude mens en met zijn nukken en bestrijd de zondige mens. En zo staat allemaal nergens in de Bijbel. Wat er staat is, dat we hem zouden afleggen. U weet toch wat afleggen is? Zoek het woord maar op in je woordenboek. Dat is voor dood houden. En mijn vader legde het mij uit. En nou, niet alleen aan mij, hoor. Maar die zei, kijk, en daar ligt er dan zo'n lijk. Dat ben je zelf, ja. Daar ligt er dan zo, als je oude mens. En weet je wat je niet moet doen? Je moet er niet tegen gaan schoppen. Je kan het wel doen, maar het heeft geen zin. Je kan het ook oppoetsen proberen, maar het blijft een lijk. Het is gewoon niks. God rekent het niet. Valt niks mee te beginnen. Het enige wat je kunt doen, wat doe je met lijken? Sorry voor de rare praat, maar hoe moet ik het dan uitleggen? Wat doe je ermee? Je negeert het. Je legt het weg. Je zegt zand erover. En, dat lijkt me voldoende. Zand erover. Probeer het te vergeten. En dat kan. Misschien feiten niet. Sommige feiten laten littekens achter, ook in onze eigen levens. Maar niettemin, God rekent het niet toe. Wij zingen gewoon, halleluja, ik ben een kind van God. Ik ben des vaders eigendom en wat het maar was. En we zingen over, ik citeer me altijd uit liederen om te laten zien dat het niet mijn filosofie is. Het is oud, het is klassiek, het is christelijk. We zijn kinderen des konings. We zijn een koninklijk kind door de vader bemind. En dat soort dingen meer, hè. En we zijn door dit leven heen op reis naar paradijs, Jeruzalem, daarboven. En dat soort dingen meer. En daarna corrigeren we het ook nog en zeggen, nou ja, maar eigenlijk zijn we daar al. Want we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat is onze positie. En we verwachten onze zoonstelling. Wij verwachten niet dat we kinderen van God zullen worden. Wij verwachten onze zoonstelling. Maar dat hele woord kun je in de Statenvertaling dus niet vinden. Omdat men het vertaald heeft met aanneming tot kinderen. En men heeft de zoonstelling van de kinderen Gods in de vertaling, bewust of onbewust, want dat weet ik niet, vervangen door het idee dat we wellicht een keer aangenomen kinderen worden van God. We horen er eigenlijk niet bij, maar hij heeft ons geadopteerd. Maar iedereen die een heel klein beetje Grieks leest, die leest meteen wat er echt staat. Ook de vertalers waren dat trouwens. Niet aanneming tot kinderen, geen adoptie, maar aanstelling tot zonen. Bijbels beginsel. En dat overkomt niet zondaren, dat overkomt kinderen Gods. Want zegt, maar dat is Romeinen 8, moet weer een bladzijde omslaan. Die zegt, indien wij kinderen zijn van God, vers 17, dan zijn we dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dan verwachten wij onze zoonstelling, dat was vers 15 al. En bovendien ook in vers 23. Verwachtende de zoonstelling. Wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En dan komt hij, dat wij kinderen Gods zijn geworden, daarvoor moesten we niks doen. Alleen maar wat later. Namelijk niet tegenspreken, maar gewoon tot geloof komen. Dat is de Bijbelse termen daarvoor. Dan zeg je, hier ben ik. Nu geeft God ons dat eeuwig leven. En net zoals je aan je geboorte niet te kunnen bijdragen, aan je wedergeboorte kun je dat ook niet. God geeft het. Zie? Zoals Peter zei, God heeft ons naar zijn wil wedergeboren of gebaard wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus. Berust op een historisch feit. En zo verder. Maar wij die kinderen God zijn, zouden tot zonen worden gesteld. En voor dat doel zouden wij hem nu dienen. Want kinderen bevinden zich in een onderhorige positie, in een dienstbare positie. Wij zouden ons onderwerpen aan het woord van God, ook zelfs aan de tucht die daarbij hoort, zijn zware termen. Nee, niet de kerkelijke tucht, bemal. Hij voedt ons op. We onderwerpen ons aan hem, aan zijn woord. We leren getrouw te zijn aan en te vertrouwen op wat God gezegd heeft in zijn woord. En zo zijn we dan wedergeboren. Daar heb ik weer 1 Petrus 1, vers 3. Door de opstanding van Christus tot een onvergankelijke, dat is het doel, wedergeboren. Tot een onvergankelijke en onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En daarna staat er meteen achter dat als dat onze wil is, dan worden wij voor die erfenis bewaard. Dat wil zeggen, de erfenis voor ons, maar wij ook voor de erfenis. Het Bijbels idee is dit. Waar wij ons aan de Heer overgeven en inderdaad afstand nemen van onze eigen oude mens, om zo te zeggen, ons aan hem toevertrouwen, zal hij zijn werk in ons doen. Dat is een werk waarin hij ons onderwijst. Dat gaat primair via het woord overigens. En het zal ons denken en ons handelen dus ook veranderen. En het zal vrucht voortbrengen. Namelijk, de vrucht is niet dat we niet zondigen of minder zondigen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, matigheid of wat er bestaat. En ze staan naast elkaar. En op vele plaatsen in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, worden die dingen naast elkaar genoemd. Wat uit God geboren is, staat er gewoon, zondigt niet. Bent u uit God geboren? Dan zondigt u niet. Maar wie is die u? Dat is niet die oude mens dus, hè? Dat is die nieuwe mens. U weet wel. Lees nog maar voor uzelf. Ik heb het niet gedaan. min of meer met opzet ben ik eromheen gegaan. Maar in Romeinen 7, dat is het logische vervolg op Romeinen 6... hebben jullie het schriftgedeelte waarboven staat de inwendige strijd. Waar staat de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Dat is vers 12. Maar de wet is wel een bediening des doods. Is dan het goede mij de dood geworden en al dat soort dingen meer? Vragen. En dan zegt de apostel, als ik nou wat ik niet wil, toch doe. En als ik wat ik wel wil doen, niet doe. Wat zegt dat dan? Ja, dat zegt dat er dus twee verschillende identiteiten zijn. In mij. De ene wil het goede doen en de ander doet het kwade. De een wil niet het kwade doen enzovoort, maar de ander doet het toch enzovoorts. Hij zegt, ik stem in met de wet Gods dat die heilig is, maar toch, mijn praktische leven ziet er anders uit. Het staat er fraai hoor, vers 15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Maar hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik dus toe dat de wet goed is. En dan concludeert hij en zegt, ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. In feite is dat gewoon die oude mens. En hier is dus duidelijk sprake van die twee naturen, om zo te zeggen, van de gelovigen die tegenover elkaar staan. Hij wil het een, maar hij doet het ander. Die strijd blijft ook. En wat wil je? Die oude mens bestrijden? Het antwoord is, dat gaat niet werken, dan wordt die oude mens alleen maar sterker van. Dat is in het begin van dit hoofdstuk uitgelegd. Namelijk dat de zonde oorzaak neemt in het gebod. En dus dat de zonde in de mens, ook in de gelovige, toeneemt naarmate die onder de wet leeft. Dat gaat niet werken. Pas als je die wet niet meer hebt, maar andere normen hebt. En je kunt uitstrekken naar andere dingen en andere idealen hebt, dan zal blijken dat waar je dan dus die oude mens negeert, wordt die nieuwe mens actief. En dat is wat er gebeurt. Ik kan het ook met de Bijbel dicht vertellen hoor. Want het is niet zo bijzonder is het eigenlijk ook niet. Het idee is namelijk simpelweg dit, dat een mens onder wet en dus onder religie niet vrij is. Dat is wat religie ook betekent. Dat betekent binding. Ligaren, binding. Maar het idee is dat de mens niet zonder die binding kan eigenlijk. Tenzij er iets anders voor in de plaats komt. De klassieke filosofen hebben ons al medegedeeld dat werkelijke vrijheid eigenlijk niet bestaat, is niks anders dan bandeloosheid. En dan is het niet een positief ding, maar een negatief ding. Maar dat vrijheid alleen bestaan kan als het gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Of zoals de anderen het formuleerden, hetzelfde maar met andere termen, vrijheid bestaat alleen als men sterke idealen heeft. Maar een kind kan begrijpen dat die sterke idealen dan wel die eventuele verantwoordelijkheid een mens toch weer beperkt. Want dan ga je ervoor, heet dat, hè? Dan moet je toch andere dingen opgeven. Is dat vrijheid? Ja, je hebt er zelf voor gekozen. Daarom is het vrijheid. Het legt de mens niet verplichting op, maar geeft een verantwoordelijkheid. En het nadeel van die vrijheid is dus dat je in je leven zelf je keuze moet maken. En wat je dus inderdaad ook onder evangelischen vindt, notabene, is dat ze nog steeds die keuze niet willen maken en dus teruggrijpen toch op wet. Wat het tegenovergestelde is van evangelie. En als ze de wet niet gebruiken, dan worden ze nog vromer. Dan zeggen ze, hey, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, dat heb ik de Heer ook wel eens gevraagd. Toen heeft hij dat gezegd. Althans, mij duidelijk gemaakt, dat gaat u niet aan, maar dat heeft hij mij wel duidelijk gemaakt. En daarna heb ik het nooit meer gevraagd. He? En ik kan u zeggen dat het verbazend lang geleden is. Ja, er werd voor de keuze gesteld. Wil er hier iemand de heer dienen? De heer dienen. Wie wil dat? Want staat u dan maar op. Weet je, dan sta je ervoor. Dat heb ik één keer gedaan. Als keuze. En daarna ben ik nog wel eens een paar keer opgestaan. Als het gevraagd wordt, dan hoef je het niet te kiezen. Dat ging gewoon flegmatisch en automatisch. En hoe heet zoiets, hè? Ja, natuurlijk. Ja, daar blijf ik wel bij. Hè? Eén keer gekozen en dat was het dan. En zo is het ook altijd. Je moet niet elke keer bij elke hoek van de straat vragen. Wat wilt gij dat ik doe? Waar moet ik heen? De heer onderwijst ons. Je wordt geacht op de duur zelf te weten wat je doen moet. En ook bij gelegenheid denk je misschien, ja, ik moet eigenlijk rechts, maar ik ga deze keer toch maar links. Oké, dat kan je ook doen. Je bent vrij. Maar je bent er zelf verantwoordelijk voor. Het voordeel daarvan is dat je dan dus loon kunt ontvangen. En dat is ook zo. Dat bestaat uit die erfenis die je van kunt verliezen, hoor. Staat in de Bijbel, kun je verliezen. Maar dus loon kun je ervoor ontvangen. En helaas moet ik zeggen, voor degenen die nooit verantwoordelijkheid nemen, maar altijd maar vragen, wat zegt de wet? Of wat wil de Heer nu dat ik doen zal? Die krijgen nooit enig loon, hoor. Die zijn nooit volwassen geworden. Zijn kinderen gebleven. Hebben altijd gezegd, papa, wat moet ik nou? Mama, wat moet ik nou? Je zal maar zulke kinderen hebben. Je voelt ze toch op, omdat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen. En omdat ze de familieerfenis of zo, het familiebezit, kunnen erven. Of hoe zeggen ze zoiets? En dat is wat de Bijbel ons leert. We zijn kinderen gods. We zouden opwassen tot zoonschap. En als de duivel er een ekel aan heeft dat we ooit zo ver komen, begint hij met te proberen dat we überhaupt nooit kinderen gods worden. En nooit tot geloof komen. En als hij ons daarvan niet kan tegenhouden, dan houdt hij ons tegen om als kinderen gods alsnog en bewust tegen de Heer te zeggen, Heer, hier ben ik, wat wil gij dat ik doen zal? Hier ben ik met heel mijn hebben en houden, met heel mijn lichaam. Als God de welbehagelijk offer. Dan houdt hij je daarvan tegen. Dan blijf je hele leven door kind van God, met af en toe je twijfel of dat al echt waar is, want je merkt er natuurlijk onderweg niks van. Dan. Ik meen het serieus. Dat is wat gebeurt. En er altijd een beetje twijfel over, zal het wel echt waar zijn? Ja. En of de Heer daar wat aan doet? Nee, niks. En dan kun je de Heer wat vragen, maar dat gaat niet helpen. De Heer heeft jou wat gevraagd. Heeft gezegd, stel uw lichaam tot levend heilig God de welbehagelijk offer. Accepteer dat je mijn eigendom bent. En stel je beschikbaar voor mijn werk in je en door je en wat het maar was allemaal. Dat is wat het is. En ik denk dat daarom ook de duivel die het werk van God tegenstaat, er alles aan gelegen is om voor ons die Bijbel dicht te houden. Want al wat God doet en gedaan heeft en zal doen, van den beginnen tot aan de jongste dag aan toe, doet hij door zijn woord, zegt de Bijbel. Altijd alleen maar door zijn spreken, door zijn woord. En waar wij dat woord dicht doen, ik moet het dicht doen natuurlijk, het is hoog tijd. Maar waar wij dat woord dicht doen en daar niet naar willen luisteren, houdt het werk van de Heer aan ons gewoon op. En dan kun je wel je bijeenkomsten hebben en gezellig met elkaar roepen dat God groot is en dat de verlossing is in Christus en dat je een kind van God bent en je preesbijeenkomsten bezoeken en samen dansen, springen, huppelen en vlaggen zwaaien en in tongen spreken. En weet je wel wat je allemaal maar doet? Dat gaat heus niet helpen, hoor. Dus echt een en al armoe. Ik vergat te zeggen, je psalmen zingen op hele noten. Ja, een beetje achtergebleven muzikale ontwikkeling, denk ik altijd, als muzikant. Maar ja, wat moet je ervan zeggen? Ja, allemaal leuk en aardig en ieder zijn hobby, maar het heeft met het werk van de Heer niks van doen. En daar gaat het maar om, hè. Dat gaat alleen door dat woord. We zouden beginnen te aanvaarden, God geeft ons nieuw leven en dat is het enige wat telt. En tegen de Heer zeggen we, Heer, ik deug nergens voor, bij mij kan je geen kant op. Ik ben een zondaar. En dan zeg je, o God, wees mij zondaar genadig. En wij moesten als kinderen zingen, mij wil de heiland gebruiken een zonnestraal te zijn. En ik wist niet eens wat een zonnestraal was, oma. Maar het is er wel ingestampt. En ik ben er nog blij mee. Mij wil de heiland gebruiken. Precies. Hij roept ons. Hij zegt, volg mij. En die zei tegen Petrus en Johannes en wie het maar waren. Die waren daar bezig met hun eigen werk. En hij zei, meekomen. Ze lieten hun net uit hun handen vallen of iets dergelijks wat het maar was. En ze volgden hem. En bij gelegenheid belette dat de mensen niet om alsnog eens een keer te gaan vissen. Maar ja, dat kwam niet meer op de eerste plaats. En zo is het maar net. De rest was die oude mens, om zo te zeggen. Dus de illustratie daarvan. Maar God geeft ons een nieuwe positie. Als Nederlanders in de midden van de samenleving. Nee, als hemelburgers. En als leden van het lichaam van Christus. En doende een werk niet tot opbouw van ons land, maar een werk tot opbouw van de gemeente. En dus opnieuw tot heerlijkheid van Christus. En dat is wat we zouden moeten leren. En wat die oude mens betreft, oké, we spreken nu af. Wij falen, misschien elke dag wel, maar we willen het er niet meer over hebben. En daarom staat er, wij vergeven de een de ander gelijkerwijs ook Christus ons vergeven heeft. De Heer vergeeft ons, wij vergeven elkaar. Wij weten dat we niet deugen, weten we van elkaar. Ik hoor het liever niet. Ik ga straks weg, maar ik hoor liever geen slechte berichten over u. Dus laat ik het niet merken. Maar hoe dan ook. We hebben er niet mee wat doen. We zijn kinderen gods. Uit genade zalig geworden. Dat is wat de Bijbel leert. En we worden door die ene herder geleid als hele kudde naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. Dat is een beetje afdwalen. Maar niettemin oprecht zijn, haalt de Heer ons gewoon terug. En wij horen zijn stem en we volgen hem. De een loopt links in de kudde, de ander loopt rechts in de kudde. Iemand loopt vooraan, iemand loopt achteraan. Zo wat. We bammelen onze eigen plaats, denk ik, op den duur. Maar die oude mens, houdt het ervoor dat gij der zonde dood zijt. Laat ons afleggen aangaande de oude mens. Bovendien zei Paulus, wij kennen elkaar dus ook niet naar het vlees. Daar is niet onze gemeenschap op gebaseerd, want dat is gestorven. Wij kennen elkaar alleen in Christus. En voor zover wij Christus naar het vlees gekend hebben, letterlijk, Jezus dus, kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Staat er. Want we kennen hem nu niet als de vernederde op aarde, maar als de verhoogde aan de rechterhand Gods. En wij zouden onze loopbaan lopen, ziende op hem. En wat die oude mens betreft, wij leven dagelijks uit de vergeving der misdaden. Staat er ook. Het bloed van Jezus Christus reinigt tegenwoordige tijd. 1 Johannes 1 vers 9. 7, sorry. Reinigt ons tegenwoordige tijd van alle zonden. Oké. Eén keer. Ze waren, Johannes 13, zij waren allemaal gereinigd en zaten daar in die opperzaal met de deur dicht bij de Heer. Aan het laatste avondmaal, is een uitbeelding van de gemeente, van de kerk zeg maar. Dat weet iedereen hoor, dat weten alle Rooms-Katholieken en Protestanten ook. Dat is de uitbeelding van de eenheid van de gemeente, aanzittend aan zijn tafel. Wij leven van wat hij ons aanreikt. Uit zijn genade. En de Heer gaat spontaan over tot het wassen van de voeten van de discipelen. En toen zei Petrus, aan mijn lijf geen polonaise. Of zoiets, wat hij maar zei. Zoiets zei hij toch? Toen zei de Heer Jezus, dat kan niet. Dat kan niet. Want als ik het niet doe, dan kom je mij niet toe. Toen zei Petrus, doe het dan maar helemaal. En toen zei de heer Petrus, dat is niet nodig, want dat is al gebeurd. Als men eenmaal gereinigd is, hoeven alleen de voeten nog maar gereinigd te worden. En de clou van het verhaal is dit. Wij zijn eenmaal gereinigd door de dood en opstanding van Christus. En de doop is daar een uitbeelding van feitelijk. Hè? Nou, dat is eenmaal gebeurd. Nu zitten we aan zijn tafel. En nu zegt u of denkt u, ja maar ik krijg wel vuile voeten hoor, van dit leven hier met die voeten hier op aarde, hier beneden. Want dat is het, duidt aan op dat wij bevuild worden in onze levensweg enzovoorts. En wat ons geleerd wordt daar in die geschiedenis van de voetwassing is dit, dat we ons daar geen moment zorgen over zouden moeten maken. om de doodeenvoudige reden dat de enige die er eventueel problemen mee zou kunnen hebben, dus onze gastheer, is degene die zorgt dat onze voeten gereinigd worden. En wat wij daarvoor moeten doen? Niks. Het gewoon laten gebeuren. En wat de Bijbel ons leert is dat als wij ons overgeven aan de Heer, zal Hij ons reinigen. Dat wil zeggen, onze gewetens reinigen van dode werken. En het idee dat wij wellicht leven in een zondige wereld en daardoor verontreinigd worden, je merkt er nooit wat van, joh. Hij reinigt ons. Ja, dat klopt, want het vervolg op het verhaal is dit, dat de Heer zegt, nou heb je gezien hoe het werkt? Jo, dat staat er allemaal, hè? Heb je gezien hoe het werkt? Jullie noemen mij meester en heer, jullie zijn mijn dienstknechten, jullie zijn niet meer dan ik, uw heer, en ik was jullie voeten. En wat jullie dus doen, hierna, als mijn navolgers, is precies hetzelfde. Dat wil zeggen, je rekent elkaar de zonde niet toe. Je ziet elkaar als volmaakt in Christus. Je vergeeft elkaar. Dat is het verhaal. Nee, het is niet maar een kwestie van tot hulp zijn van elkaar. Dat is een heel ander thema. Het punt is gewoon dat dat bewustzijn van zonde, van vuile voet om zo te zeggen, geen enkele rol zou spelen in onze verhouding naar de Heer toe, maar ook niet in onze verhouding naar elkaar toe. Wij zien elkaar in Christus en dus vergeven wij elkander. Of iemand dat verdient? Dat verdienden wij toch ook niet? Het punt is, wij rekenen gewoon die oude schepping niet. That's it. Ja. En, ja, iemand is wel eens bij me gekomen en zei, nou, ik heb me niet goed, ik heb eigenlijk ik heb wat gedaan naar jou toe, maar wil je me dat vergeven? Ik zei, ja, maar ik weet niet waar het over gaat, maar ik wil het ook helemaal liever niet weten. Ik weet van niks, dus laat me zitten. En laten zitten, dat is het woord voor vergeven, hè? Het Griekse woord in de Bijbel, vertaald met laten of met vergeven. Het is hetzelfde namelijk. Nou, we rekenen dat niet. Rekenen dat niet toe. Als je wat tegen mij gezonderd hebt, in het algemeen moet ik u zeggen, vertel me dat maar niet. Mij maakt het niet uit. En ik weet het ook liever niet. En als je wilt dat ik het u vergeet, oké, vertel me dan ook niet. Dan weet ik niks, dan is het vergeven. Dat ben ik serieus. Maakt mij niks uit. We zijn kinderen gods. Dat wil niet zeggen dat we daarmee samen ook goed door één deur kunnen. Dat is een ander verhaal. Dat is met de apostelen ook zo, zal ik maar zeggen. Dat vind ik het punt ook niet. Dat blijft zo. En we hebben allemaal onze eigen positie en eigen verantwoordelijkheden. Maar wij kennen en zien elkaar alleen als die nieuwe mens in Christus, als wedergeboren mens. En dat die oude mens er is, met als een tekortkoming, ja, dat is zo. En voor zover we elkander zouden vermanen, zou het niet zijn om die oude mens te bestrijden of zo, maar zou het alleen zijn om elkander aan te moedigen, om te naderen tot de troon der genade, Hebreeën 10, en te komen tot de Heer en zich te laten onderwijzen door hem en zijn woord, en van hem te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Dat is wat er staat. En dat bevelen we elkaar aan. In de hoop wellicht dat misschien ook een wat positieve uitwerking en corrigerende uitwerking zou hebben op het dagelijks leven van alle dag. Maar ik mag toch hopen dat dat niet de bedoeling is. Dat dat niet het doel is als zodanig, bedoel ik. Ik denk wel dat het een tamelijk voor de hand liggend bijproduct is of zo, maar het is zeker niet het doel. Het doel is dat wij in onze levens veranderd worden van binnenuit naar het beeld van Gods Zoon, staat daar. Opdat wij in de toekomst voor de Heer staan zullen horen, gij zijt mijn Zoon. Huh? Of bijvoorbeeld horen, wel dan, dat is de Engelse variant, hoe heet dat? Wel aan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw Heer, dat is waar het over gaat. En denk maar niet dat u verantwoording hoeft af te leggen voor uw zonden die u hier gedaan hebt, want dat is niet zo. Maar waar je mee te maken krijgt, is dat je dan misschien een groot deel van je leven dus helemaal niks gedaan hebt. Want het was dood namelijk, dus dat telt niet. En je wordt er afgerekend op wat je als kind van God bent geweest. Of je naar hem gehoord hebt en door hem bent onderwezen en hem zijn eer hebt gezocht enzovoort. Dat is het enige wat telt. Zie? En dat staat niet helemaal los van het ander natuurlijk. Maar kijk, als iemand eerst zonder zonde zou moeten zijn, heel net mensen moeten zijn, voordat de Heer hem zou kunnen gebruiken in zijn dienst, dan kan hij dus niemand gebruiken. Houd gauw op. Maar het is juist ondanks wie wij zijn en uit de grote rijkdom van zijn genade dat hij ons gebruikt. En die zegt gewoon, Paulus of Saulus, was het? Saulus, kom mee. Ik zal laten zien wie ik ben. En de man had het helemaal niet verdiend hoor, integendeel. Maar dat is het punt ook helemaal niet. Het gaat erom dat God er niet van ons roept. Hij doet zijn werk en hij zegt, wil je de delen hebben? Oké, maar op mijn condities. En dat is wat anders dan de gangbare opvatting dat wij graag betrokken willen zijn in het werk des Heren en bij voorkeur in een adviserende functie. Ken je die? Moet je onthouden, die uitdrukking. Men wil wel de Heer dienen, bij voorkeur in een adviserende functie, maar dat gaat dus niet gebeuren. We laten de Heer zijn werk doen en het is het dan. Wat die oude mens betreft, ligt achter ons. We zijn kinderen Gods geworden. En dat is bepalend voor ons leven. Nu, onderweg naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw woord en de rijkdom die u ons daarin geschonken hebt. Wij danken u dat we daardoor u leren kennen. Als inderdaad die God die zijn eigen plan heeft getrokken en ook uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Wij danken u dat u niet manipuleerbaar bent, maar integendeel uw eigen werk doet en daarmee juist betrouwbaar bent en geloofwaardig. Wij danken u dat we uw werk uit het verleden leren zien en kennen, ook uit uw woord, en daaruit kunnen besluiten dat u zich houdt aan uw woord en doet wat u beloofd hebt. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om ons te onderwerpen aan uw tegenwoordige werk en ons te laten toevoegen aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Die verzameling van allerlei mensen die zondaren waren, maar zalig zijn geworden uit de rijkdom van uw genade. We danken u daarom dat we als kinderen van u door het leven mogen gaan in het bewustzijn dat u ons opvoedt en ons leidt, zoals uw woord het zegt, naar onze zoonstelling en zelfs garantie geeft en ons uw geest hebt gegeven opdat u ons zou leiden in overeenstemming met uw wil. We danken u daarom dat wij onze harten en oren mogen openstellen voor dit uw woord, los van welke overlevering van mensen ook, opdat we dit woord in onze harten zouden planten en opdat dit woord ons praktische leven inderdaad zou veranderen. Onze wereldbeschouwing, onze eigen levensbeschouwing, maar in het bijzonder onze toekomstverwachting, opdat die mogen gebaseerd zijn op uw woord, dat profetische woord dat zeer vast is. Daarom danken we u voor deze middag en dragen onszelf aan u op. Gebruikt u ons tot eer van uw naam in overeenstemming met uw beloften en om Christus wil. Amen.